Goedemorgen allemaal. Ik ga even wat spulletjes klaarzetten. Heel mooi. Zoals gebruikelijk gaan we weer met Mentimeter werken. Dus je mag inloggen op je telefoon als je dat wilt. Het hoeft niet natuurlijk, maar het mag wel, dan kun je meedoen. Je kunt de QR-code inscannen of naar menti.com gaan op een website. Dus niet mentimeter.com, maar menti.com en dan de code 6466-0604. Ik zie al heel veel mensen ingelogd raken. De code is 6466-0604. Ik wil even de gelegenheid geven. We zijn al 3 weken onderweg in het nieuwe jaar. Maar toch wil ik een klein beetje nog praten over 2024. Het komende jaar wat voor ons ligt. De plannen die we hebben. Dus nog 1 keer de code voor wie dat wil invullen. 6466-0604. Dan... gaan we gelijk naar de eerste vraag. Heb je misschien voor 2024 speciale plannen of een bepaald doel dat je wil bereiken dit jaar? En dat mag je invullen. En het is allemaal anoniem, dus het hoeft allemaal niet politiek correct te zijn. Ja. Misschien heb je geen plannen, dat kan ook. Mag je ook invullen. Lekker doorhobbelen zoals het nu gaat, ook prima. Maar misschien wil je iets bereiken dit jaar. Een nieuwe keuken, vensterbank maken, diploma halen, dat zijn mooie dingen. Nieuwe opleiding. Pensioen, ook mooi. Dat is denk ik een van de ouderen onder ons die dat ingevuld heeft. Er staan mooie doelen. En klas 3 halen, dat zal vast een van de jongeren zijn. En mooie doelen. En ik heb ook een doel voor vandaag. Of voor dit jaar eigenlijk. Maar dat ga ik dan vandaag gelijk doen. Ik wil een keer een preek houden over een geslachtsregister. Een stamboom. Want dat vinden we altijd zo saai. Hè? En als je denkt aan saaie stukken in de Bijbel, denk je aan geslachtsregisters. Hè? Dat slaan we over. Dus ik denk de uitdaging toch een keer proberen om daar dan een preek over te houden. Kijken of dat lukt. Dus dat gaan we doen, terwijl er nog steeds aangevuld wordt. Maar, we gaan het hebben over de stamboom, het geslachtsregister van Sem. Sem is een van de zonen van Noach. En na de zondvloed lezen we van de 3 zonen van Noach, Sem, Cham en Jafet, het geslachtsregister. We gaan niet alles lezen, maar we gaan wel letten op dat van Sem. En Sem betekent in het Hebreeuws naam. Ook Sem kreeg zonen. Hij, Jafets oudste broer, is de stamvader van alle nakomelingen van Eber. De zonen van Sem, Elam, Assur, Arpachsad, Lut en Aram. Zonen van Aram, Us, Gul, Geter en Mas. Arpachsad was de vader van Selach en Selach de vader van Eber. Eber kreeg 2 zonen. De ene heette Peleg. In zijn tijd werd de aarde verdeeld. De andere heette Joktan. Joktan was de vader van Almodad, Selef, Gazarmawet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ovir, Gavila en Jabab. Ze waren alle zonen van Joktan. Een hoop namen. En één zinnetje dat er tussendoor staat. In zijn tijd, in de tijd van Peleg, werd de aarde verdeeld. Ik vond dat zelf een intrigerend zinnetje. Waarom staat dat daar? Wat betekent dat? Nou, daar gaan we het straks over hebben. We gaan het eerst over die namen hebben. Een geslachtsregister of een stamboom bevat altijd veel namen. Wij vinden namen belangrijk. Daarom geven we ook veel aandacht aan de naamgeving voor onze kinderen. En dan gebruiken we daar websites voor of boekjes vroeger met voorbeeldnamen. Dat is allemaal niet nodig. Je hebt hier allemaal hele mooie voorbeelden van namen in de Bijbel die je kunt gebruiken. Zoals Arpachsat of Joktan of Gul. Maar dat, ja, vaak doen we dat toch op een of andere reden niet. Maar goed. En dan zo'n stamboom, geslachtsregister. Ja, dat komen we vaker tegen in de Bijbel. Maar dat doen we zelf ook wel. Tenminste, ik heb zelf ook een stamboom van mijn voorfamilie. Mijn vader heeft een keer laten uitzoeken waar hij van afstamt. En dat is een heel boekwerk geworden. Door een genealoog is dat helemaal uitgezocht. De vader van mijn vader, waar die van afstamt. En dat gaat helemaal terug in de tijd. En dan de eerste afstammeling die dan genoemd wordt aan het begin. Dus dat is via de lijn van de vader van mijn vader, van mijn vader enzovoorts. Dat is dan in 1595... En je zult het geloven of niet, maar dat is Heine's zoon. Okay. En die was getrouwd met Stijn Tien, Hendriks dochter. Zo heette die. En later kom je nog een Tijmen Heine's zoon tegen en een Jacob Teunus zoon en dergelijke. Als je niet gelooft, dan mag je het later bekijken. Het staat er gewoon. En het bijzondere is dat pas enige tijd later, 100 jaar later, komt voor het eerst de naam Hakvoort. Ik moet nog een keer uitzoeken waarom dat dan zomaar is, want dan heb je Teunus Heine's zoon en dan de zoon daarvan is Wouter Hakvoort, plotseling. Dat is in 1713 pas. Dus waarom dat dan pas ontstaat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Okay, nou ja, dat is niet zo boeiend natuurlijk. Dat vond de genealoog die dat uitgezocht had ook. Dus die zei van, we gaan even verder, we gaan ook kijken naar de ouders van jouw moeder, zei hij tegen mijn vader dus. Dus mijn oma. Waar die van afstamt. En dat was interessanter. Dat was interessanter, want dat, op een gegeven moment kwam hij erachter dat hij dat helemaal kon terugvoeren naar het jaar 800. En het bleek dat de moeder van mijn vader afstamt van Karel de Grote. Dus, ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Aan de andere kant ook weer niet. Want ze hebben wel eens uitgerekend dat iedereen, zoals je hier zit in deze zaal, afstamt van Karel de Grote. Hij had zoveel kinderen en weer nageslacht en zo, dat je allemaal van hem afstamt. Maar ik ben een van de weinigen die het ook kan aantonen. Dus, ja. Nou ja, Sem betekent naam. We vinden namen belangrijk. Het heeft ook. We zijn onlangs in Argentinië geweest. En daar is de naam van Messi heel belangrijk. Als we daar vanaf het vliegveld naar de stad reden langs allemaal hoge flatgebouwen. En dan op de zijkanten waren enorme grote, 30 meter grote portretten van Gravity van Messi geschilderd. Want hij is hun held. Hij heeft het wereldkampioenschap gebracht. Ze hebben daar eigenlijk vier bekende namen waar ze trots op zijn. Ze zeggen, we hebben een paus. De paus is Argentijns. We hebben een koningin. Ja, dat is grappig, want ze zijn trots op onze koningin Maxima. Dat is ook een Argentijns en dat vinden zij heel belangrijk. En ze hebben twee wereldkampioenen. Messi en Maradona. Dat zijn hun vier helden, zijn dat eigenlijk in Argentinië. De vier namen die ze eren. Nou ja, goed. Je komt daar dan in aanraking met voetbal en zo. En je ontkomt er niet aan om toch een voetbalshirt te kopen. Nou, Messi kon ik niet over mijn hart verkrijgen. Na wat hij met Nederland heeft gedaan. Dus, maar Maradona was wel natuurlijk leuk. Dus die heeft Nederland nooit enig kwaad aangericht. Dus ik heb een voetbalshirt gekocht van Maradona. Dus mijn maat, dus ik kwam aan. Dus, ja. Later. Ik kan hem niet over mijn jasje aan. Ja. Ja, en namen zijn belangrijk. En het hangt ook met beroemdheid samen. En eigenlijk, door namen willen niet vergeten worden. We vinden het belangrijk dat een naam blijft bestaan. Dus Messi, die naam moet blijven bestaan. Maradona, die naam moeten we niet vergeten. We zien het ook nu met Frans Beckenbauer, die overleden is en die wordt geëerd. En zijn naam wordt bekendgemaakt en er wordt gezegd, hij is der Kaiser, de keizer. En Bayern München zegt, wij zijn nu voor altijd een keizerrijk. Laten we zijn naam nooit vergeten. En namen en onvergetelijkheid horen bij elkaar. En misschien heeft het ook wel te maken een beetje met de wens van ieder mens om onsterfelijk te zijn. Het zit allemaal ingebakken in ons. De eeuwigheid zit in ons hart ingebakken. En we willen misschien toch een beetje graag die onsterfelijkheid hebben. En dat is de wens van ieder mens om dan altijd te blijven bestaan. En we weten dat dat niet lukt. Ieder mens zal een keer sterven. Maar als dan je naam nog doorleeft, dat is dan in ieder geval iets. Dat vinden velen belangrijk. Dat kom je ook tegen in het dagelijks leven. In Nederland bijvoorbeeld. Er zijn best wel veel bedrijven die genoemd zijn naar hun oprichter. De naam blijft altijd doorleven op die manier in het bedrijf. Dan mag je zelf wat voorbeelden bedenken. Ik heb hier al een plaatje van één voorbeeld. Maar misschien weet je zelf nog wat bedrijven die genoemd zijn naar hun oprichter. Rubix, Heineken. Voor mijn Dreesman, ja, die bestaan helaas niet meer, geloof ik. McDonald's, ja. Ja, er komen al aardig wat dingen naar voren. Baan, inderdaad, dat is softwarebedrijf. Ja, dus misschien dat die bedrijven naar een oprichter genoemd zijn omdat ze niet zo heel veel fantasie hadden. Maar soms zit er ook toch wel de behoefte aan om je naam te vestigen en niet vergeten te worden. Iets blijvends vast te leggen. En ja, dan is natuurlijk ook de vraag van, hoe kijk je daar bij jezelf tegenaan? Is voor jou jouw naam belangrijk? Een beetje verdeeld. De meeste voor mij persoonlijk. Sommigen zouden het ook wel leuk vinden als die wat bekend raakt. Een stukje beroemdheid. En sommigen zeggen nee, ik zie het als puur functioneel. Ik heb niet zoveel met mijn naam. Of bescheiden, het draait niet om mij. Nou, aardig verdeeld. Oké, en dan na deze inleidende schermutselingen komen we toch weer dan terug op die vraag. Wat betekent het dan dat in de tijd van Peleg de aarde verdeeld werd? En dan moeten we kijken naar het verhaal wat daarop volgt. Het verhaal wat na dat geslachtsregister, na die stamboom komt die we gelezen hebben. En dat is het verhaal van de torenbouw van Babel. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, zei de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Er wordt gesuggereerd dus dat die verspreiding van de torenbouw van Babel plaatsvond in de dagen van Peleg. de verdeling. Nou, als je dan kijkt naar die stamboom die we net gelezen hebben, dan ga ik toch even terug naar dat eerste wat we gelezen hebben. Dan zien we dus de stamboom van Sem en al die zonen die hij krijgt. En dan zien we op een gegeven moment Eber komen en die heeft twee zonen. En de ene zoon heet dus Peleg, in zijn tijd werd de aarde verdeeld. En de andere zoon is de broer van Peleg, die heet Joktan. En de stamboom die we lezen in Genesis 10, die gaat verder met Joktan. Joktan was de vader van Almodad enzovoorts. We zien dus niet wie de nakomelingen zijn van Peleg. We krijgen eerst het verhaal van de torenbouw van Babel, waar de aarde verdeeld werd. En dan komt er nog een keer een stamboom. Opnieuw de stamboom van Sem. Dit zijn de nakomelingen van Sem. Wordt nog een keer herhaald. Toen Sem 100 jaar oud was, verwekte hij Arpachsad. Die hadden we eerder gezien. 2 jaar na de zondvloed. Toen Arpachsad 35 jaar was, verwekte hij Selach. Toen Selach 30 jaar was, verwekte hij Eber. Die hebben we ook al gezien. En toen Eber 34 jaar was, verwekte hij Peleg. Ja, dat hadden we eerder gelezen. En nu gaan we zien wie de afstammelingen zijn van Peleg. En niet van zijn broer Joktan. Toen Peleg 30 jaar was, verwekte hij Reu. Toen Reu 32 jaar was, verwekte hij Serug. Toen Serug 30 jaar was, verwekte hij Nagor. Toen Nagor 29 jaar was, verwekte hij Terach. Toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, Nagor en Haran. Hier zien we dan plotseling de stamboom van Peleg en die blijkt uit te monden in de persoon van Abraham. En dan is nu de vraag waarom die twee stambomen, waarom eerst van Joktan, de broer van Peleg, en dan daarna pas de stamboom van Peleg. Nou, dan moeten we, om dit te begrijpen, waarom dit gedaan is, kijken naar dat verhaal weer opnieuw, wat er tussen die twee stambomen in staat. Tussen de stamboom van Joktan en die van Peleg staat dat verhaal van die torenbouw van Babel. En wat is de aanleiding eigenlijk voor die verdeling die plaatsvond, die verwarring die God bracht? Dat is dat de mensen zeiden van dat eerste stukje, ooit werd op de aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinjar bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Ze hadden juist als doel met die torenbouw van Babel om niet verdeeld te worden, verspreid te worden over de hele aarde. En ze hadden als doel om hun naam te vestigen. Ze wilden eigenlijk nooit vergeten worden. Ze wilden eigenlijk onsterfelijk worden. In zekere zin door beroemd te worden. Door op te stijgen tot de hemel en hun naam te vestigen, dat iedereen van ze af zou weten. Ze maakten eigenlijk een mooi bedrijf, een toren. En dat bedrijf noemden ze naar zichzelf. Dat iedereen zou weten, dit zijn wij. Alle geslachten die naar hen zouden komen, alle generaties. Nou en dan zie je dus die verdeling, twee groepen mensen. Dan lezen we eigenlijk voor de torenbouw van Babel, lezen we de lijn van Joktan en zijn zonen. En dat mondt uit in de torenbouw van Babel. Er wordt dus eigenlijk gesuggereerd dat de nakomelingen van Joktan de toren van Babel gebouwd hebben. Dat die kant op gingen. Dat die kozen voor, ik wil mijn naam groot maken. Ik vind mezelf belangrijk. Ik wil op eigen kracht, zonder God, opstijgen naar de hemel en onsterfelijk worden. En dan zie je na de torenbouw van Babel Peleg en zijn zonen. En dat mondt uit in Abraham. En die maakt een andere keus. Die gaat niet voor zichzelf. Die gaat niet voor eigen eer. Die gaat voor Gods eer en die vertrouwt en gelooft in God. En dat is ook de verdeling die plaatsvindt. Peleg betekent ook verdeling in het Hebreeuws. De verdeling die plaatsvindt in de dagen van Peleg is twee groepen mensen. De ene groep kiest voor zichzelf en de andere groep kiest voor God. De ene groep wil zijn eigen naam groot maken en de andere groep wil een andere naam groot maken. Maar dan is de vraag, welke naam? Welke naam wil Abraham eigenlijk groot maken? Ja, laten we het omdraaien. Welke naam wordt groot gemaakt in Abraham? Wat is uiteindelijk het einddoel? Het einddoel van Joktan en zijn zonen was, ik wil mijn eigen naam groot maken. Maar welk einddoel is er eigenlijk bij Abraham? Probeer maar te bedenken. God heeft met Abraham een doel, namelijk het grootmaken van een naam. En dan is de vraag, welke naam wil God grootmaken in Abraham? Probeer maar te bedenken wat jouw antwoord zou zijn. En we denken vaak, of soms, ik weet niet of je het vaak denkt, maar er zijn best wel veel christenen die denken, en ook niet-christenen. Ja, als je kiest voor God, als je gelooft in hem, dan moet je jezelf wegcijferen. Dan moet hij groter worden en ik moet kleiner worden. En natuurlijk, dat staat in de Bijbel, het is Bijbels. Maar ook een beetje de gedachte van als je echt in God gelooft, als je echt voor hem gaat, dan tel je zelf niet meer mee. Dan heb je zelf geen betekenis meer. Dan moet je alles opofferen. Je moet jezelf helemaal weggeven. Soms wordt er wel eens gezegd van, ja, is dat niet een klein beetje egoïstisch van God? Dat het dan altijd maar om Gods eer gaat. En wij mensen, wat is er voor onzin en zo? Ja, dat zijn gedachten die kun je zeggen van, ja, dat is niet goed, zo'n gedachte en dergelijke. Maar ja, toch is het zo dat als je voor God kiest, dat je zelf niks meer in te brengen hebt. Dat je zelf al je betekenis verliest en dat het allemaal om God draait. Wat is jouw rol hier nog in? Wat is jouw plek hier nog in? En dan is inderdaad de vraag, God heeft met Abraham een doel, namelijk het grootmaken van een naam. Welke naam? En we weten wel, nou, natuurlijk klopt dat niet. Als je voor God kiest, dan is er zegen voor jou. Dan is het niet alleen maar God die groot gemaakt wordt, maar jij zult ook in de hemel komen, ook een heerlijk toekomst hebben met God, gezegend worden op alle mogelijke manieren. En toch vinden we het moeilijk om hier Abrahams naam in te vullen. Er zijn een paar die het gedaan hebben, vind ik heel goed. Ik heb de preek een keer eerder gehouden en toen heeft niemand dit ingevuld. Maar het is wel wat de Bijbel zegt. Het is Abrahams naam. Als we Genesis 12 lezen, staat er, de Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen en je naam veel aanzien geven. Dat is het doel wat God heeft met Abraham. Ik zal jouw naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal je zegenen wie jou zegenen en wie jou vervloekt zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Abraham, die gelooft God en gaat met God, maar hij raakt niks kwijt. Hij krijgt alleen maar extra erbij. Zijn naam zal groot worden. En daar, waar de mensen bij de torenbouw van Babel uit eigen kracht het zelf probeerden om hun naam te vereeuwigen en jammerlijk faalden, want ze werden verdeeld over de aarde. Daar doet Abraham het niet uit eigen kracht, maar laat hij het God doen en bereikt precies datgene wat al die anderen zelf hadden willen bereiken. God zal ervoor zorgen dat Abrahams naam groot gemaakt wordt. Dat is het doel. Mag je grote plannen hebben voor 2024? Op een gegeven moment werden de discipelen uitgezonden en kregen ze kracht van Jezus om allerlei wonderen te doen, om boze geesten uit te drijven, om zieken te genezen enzovoorts. En toen kwamen ze vol enthousiasme terug, omdat ze gezien hadden welke dingen ze allemaal hadden gedaan in de kracht van de Heilige Geest. En toen zei Jezus, dat is heel mooi, al die grote dingen die je gedaan hebt. Al die dingen die aanzien hebben, die macht uitstralen. Maar bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. God wil jouw naam groot maken, maar uiteindelijk is het grootste dat jouw naam niet op aarde groot gemaakt wordt, maar dat jouw naam in de hemel opgetekend staat en daar groot is. God kent jouw naam en hij wil jouw naam groot maken, omdat hij jouw naam in de hemel opgetekend heeft. En daar mag je over verheugen. En dan toch nog even opnieuw een stamboom. Toen Adam 130 jaar was, Genesis 5, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Seth. Na de geboorte van Seth duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 930 jaar, daarna stierf hij. Toen Seth 105 jaar was, verwekte hij Enos. Na de geboorte van Enos leefde Seth nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 912 jaar, daarna stierf hij. Nou, ik kan nog doorgaan. Ik heb er nu twee, maar die lijst gaat maar door. En gaat maar door, en gaat maar door. En nu ga ik nog opnieuw de lijst van Peleg laten zien. En dan moet je opletten op het verschil. Toen Peleg 30 jaar was, verwekte hij Reu. Na de geboorte van Reu leefde Peleg nog 209 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. Toen Reu 32 jaar was, verwekte hij Serug. Na de geboorte van Serug leefde Reu nog 207 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. Toen Serug 30 jaar was, verwekte hij Nagor. Na de geboorte van Nagor leefde Serug nog 200 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. Toen Nagor 29 jaar was, verwekte hij Terug. Na de geboorte van Terach leefde Nagor nog 119 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. Toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, Nagor en Haran. Zien we het verschil tussen die twee stambomen? Ik heb het in de vorige stamboom heb ik het zwart gedrukt. Daar staat steeds, daarna stierf hij. Daarna stierf hij. Daarna stierf hij. Maar in de stamboom van Peleg komen we dat niet meer tegen. Daar wordt dat niet meer gezegd. Het is alsof er gesuggereerd wordt dat ze niet sterven. Het laatste wat gezegd wordt is dat ze leven voortbrengen. Ze wekte zonen en dochters. Er wordt gesuggereerd dat ze doorleven, voortleven, omdat hun namen opgetekend zijn in de hemel. Je mag grootse plannen hebben voor het komende jaar. Er is niks mis mee. Je mag zelfs nastreven dat je naam bekend wordt. Prima. Maar probeer het vooral uit Godskracht te doen. En bovenal verheug je erover dat jouw naam opgetekend staat in de hemel. Amen.